Allereerst enkele mededelingen, gemeente. Eerste mededeling heeft betrekking op huisbezoek. Maandagavond J. Hollaar en G. Looy. En donderdagavond A. Knapen en A. C. Boeter. Dat is de mededeling met betrekking tot de huisbezoeken. Dan een herinnering dat de Goede Vrijdagdienst zal beginnen om 7:00. Dus aanstaande vrijdag om 7:00, zo de Heere wil, dienst voor de Goede Vrijdag. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 65, de versen 2 en 3. Psalm 65, de versen 2 en 3. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En het derde vers, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. 2 en 3 van Psalm 65. We doen nu eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 40, 8e vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heere, die naar u zoeken te elken stond. Leg steeds uw vrienden in de mond. De grote God zij eeuwig lof en eer. Daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze avond vinden in het evangelie naar Johannes, daarvan het 19e hoofdstuk, We beginnen de schriftlezing bij het 17e vers tot en met vers 37. We noemen nu Johannes 19, vers 17 tot en met 37 na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 40, het 8e vers. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Johannes 19, het 17e vers. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten. En met hem twee anderen aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis en er was geschreven Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad en het was geschreven in het Hebreeuws en in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden die zegt, zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, de vrouw van Klopas en Maria Magdalena. Jezus, nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder: Vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: Zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: Mij dorst. Daar stond dan een vat vol ediks en zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: Het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag van de Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken worden en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer. En terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden. Geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift: Zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking deze avond in dit uur van nabetrachting op het heilig avondmaal kunt u vinden in dit gedeelte wat aan u is voorgelezen, Johannes 19, daarvan de versen 28, 29 en 30. Johannes 19, de versen 28 tot en met 30. En daar lezen we het woord van God in onze tekst. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: Mij dorst. Daar stond dan een vat vol edik en zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: Het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. Tot zover de woorden van onze tekst. Willen we ons eerst voor Gods aangezicht buigen in gemeenschappelijk gebed. Heere, wanneer wij vanavond opnieuw samengekomen zijn op deze Lijdenszondag, om het Lijdensevangelie te openen, laat dan de bede in ons hart mogen zijn: Leer ons uw lijden recht betrachten. Wil daartoe uw geest ons schenken, opdat wij vanuit uw woord en door de leiding van uw geest het lijden van u, o Heere Jezus Christus, in het juiste licht mogen zien. Dat we mogen zien hoe u in de schande en in de vernedering onder de vloek gekomen bent. Niet opdat wij u beklagen zouden, maar opdat wij onszelf zouden aanklagen. Want de schande en de vernedering en de vloek die op u was, hebben wij verdiend. Heere, leer ons dat beseffen voor het eerst of ook opnieuw. Want alleen dan zal er licht vallen, geesteslicht vallen, op het Lijdensevangelie. Alleen dan gaan we verstaan wat het u gekost heeft en waarom u die diepe weg gegaan bent. Heere, leer ons uw lijden recht betrachten. Dat bidden we allereerst voor hem die vanavond uw woord mag brengen opnieuw. Heere, wil u ons persoonlijk dat lijden recht doen betrachten? Wil u onze ogen en ons hart openen voor de heilgeheimen van dit evangelie? Want ook al hebben we het woord van u overdacht en ons voorbereid, zonder uw geest blijft het alles zo donker en zo gesloten. Wil u het dan opnieuw openleggen, opdat de dingen die we overdacht hebben door uw geest vernieuwd en verlevendigd worden, en we het woord mogen uitdragen en de kracht van uw geest ook daarbij mogen ervaren. Schenk ook bediening, Heer, opdat we uw woord mogen spreken zodat het is naar de zin van u, naar de mening van uw geest. Bewaar ons voor onszelf en leer ons te zien op u alleen. Wil u zijn met ons allen in het luisteren? Want ook in het luisteren hebben we de leiding van uw geest nodig om dat lijden van Christus, dat sterven van Sion's betalende borg, om dat te leren zien in het diepe schriftuurlijke licht. Heere, geef dat we het zien mogen. Zou u door uw geest blinde ogen willen openen? Ogen van hen die verblind zijn en die verblind voortleven. En die zijn er ook onder ons. Heere, wil u jongeren en ouderen die verblind zijn nog te sterk worden? En wil u de schellen van hun ogen nemen opdat ze gaan zien? Zien de nood van hun leven. Zien de schuld die tussen u en hen instaat en die verzoend zal moeten worden, wil het wel zijn. Leer hen om verzoening en vergeving te smeken, als boetelingen, als arme zondaren. Wees u ook met hen die iets van de nood en van de schuld van hun leven verstaan, maar zoveel vragen overhouden, vooral ook deze vraag of het allemaal wel echt is, of het niet zomaar wat gedachten zijn, zomaar wat gevoelens, zomaar iets wat door opvoeding bij ons is. Heere, wil u alles wat verkeerd is wegnemen en hen op de rechte weg brengen en zo vernederen dat er plaats komt voor die ene die geleden heeft en gestorven is. En die toen hij het uitriep, het is volbracht, het verbond der genade verzegeld heeft, waardoor nu alle beloften, ja en amen zijn, bezegeld zijn met bloed. Heere, wil dan vanuit de schatkamer van die met bloed bezegelde belofte uw woord waarmaken in het leven van arme, strijdende tobbers. En wil het zeggen tot mensen die met zichzelf zijn vastgelopen. Ziet, hier ben ik. Pas die met bloed betaalde belofte. Pas het toe aan hun hart. Dat is toch uw werk, Heere. Het werk wat u kunt doen. Het werk dat u ook wil doen. Uit genade. Doe het ook onder ons. We smeken van u, Heere. Wil u dat ook schenken aan uw kinderen. Dat ze vanuit uw woord onderwezen mogen worden. Dat ze vanuit uw woord vermaand mogen worden. En dat dingen die niet zijn naar de reinheid van uw wil ontmaskerd mogen worden en aangewezen. Maar ook dat ze verder geleid mogen worden op uw wegen. Heere, wil u het zwakke, vaak bestreden geloof versterken. En laat uw werk ook mogen blijken in hun leven. U weet, Heere, het is een bijzondere dag. Avondmaalzondag. Een bijzondere dag voor uw kerk. Waarin u niet alleen met het hoorbaar evangelie tot hen komt, maar ook met het zichtbaar evangelie, terwille van hun aardsgezindheid, grovigheid en zwakheid. Hebt u bij uw woord, ook omdat u weet wat van uw maaksel te wachten is, de zichtbare tekenen gegeven. En zo bent u tot uw kerk gekomen. En vanmorgen hebben we ook het zichtbaar evangelie mogen zien. En u weet, u Heere, hoe dat ieder die aankwam aangeweest is. Wil u bij uw kinderen, bij hen die Al is het misschien onder strijd geweest. Al is het misschien niet met die ruimte en die opening geweest waarop ze gehoopt hebben. Wil u toch ook in dit uur van nabetrachting het woord voor uw kinderen tot zegen doen zijn. Opdat ze mogen zien dat ze toch niet zelf begonnen zijn. Maar het uw eigen werk geweest is. Als er onder ons geweest zijn, heren, die aankwamen en niet aan mochten komen. Bidden we wil u, o genadig ontfermer, hen dat bekend maken. En hen de rechte weg leren. Denk ook aan allen die niet aan konden komen. U weet welke redenen er zijn. Misschien was er iemand die toch geen vreemdeling is van uw genade, maar voor wie de bergen te hoog waren en voor wie de vragen te vele waren. Heere, wil u in die strikken en in die vragen ook opening en licht schenken. En als er onder ons zijn, en u weet er zijn er onder ons, die niet aan konden komen, omdat ze vreemdeling zijn van u. Omdat ze u niet kennen. Heere, wil u geven dat hun dat geen rust mag geven. Maar dat ze onrustig mogen worden. Of meer en meer onrustig mogen worden. Met deze eeuwige vragen. Die van eeuwigheidswaarde en eeuwigheidsbetekenis zijn. En wil u ze uitdrijven uit zichzelf. Om nu leeg en arm in zichzelf te leren zoeken bij die ene die dorstte. En die dorstend naar u gestorven is. Waardoor zondaar het leren. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Heere, wil dat vanavond ook onder ons schenken. Dat die dorst naar u, dat verlangen naar u dat door de geest in het hart gewerkt wordt. Dat dat ook onder ons mag zijn. Alleen om die betalende borg, de Heere Jezus Christus. Wil u geven dat er vanavond iets gezien mag worden. In de prediking, in het luisteren. Van dat volbrachte werk. Van de koning in zijn volkomenheid. Heren, om ons kan het niet. Maar wil u de nevels wegnemen. En het donkere opdoen klaren. En de ogen richten op die ene naam. Onder de hemel gegeven, waardoor zondaren moeten zalig worden. Smeken van u, Heere, denk aan allen die hier met ons zijn samengekomen. U weet de levensomstandigheden van ieder persoonlijk. U weet van alle dingen af. Geef uw zegen, geef uw hulp, geef uw kracht. Geef bovenal bekering. Wil u zijn met allen die ziek zijn. Er is reden om uw naam dank te zeggen dat Ria van der Baan deze afgelopen week naar huis mocht terugkeren. En al zijn alle zorgen nog niet helemaal voorbij. We mogen toch dankbaar zijn dat ze tot zover door u weer de krachten ontvangen heeft. En dat u zegen hebt willen schenken. Wil nu ook verder aan haar denken, Heren. En wil u verder herstel geven. Ook nu ze thuis is. Geef bovenal dat deze omstandigheden ook voor haar persoonlijk gezegend mogen worden. En wil u uit dit alles nog zegen geboren doen worden. Ontferm u over haar en al degenen die haar lief zijn. We willen ook uw naam dankzeggen dat zuster Hollaar, die in het ziekenhuis geweest is enkele weken geleden, en daarna thuis herstellen mocht, vanavond voor het eerst weer in de kerk mag zijn met ons. Heren, u hebt alles welgemaakt en het past ons om uw naam daarvoor ootmoedig te danken. Wil u ook zelf de dankbaarheid in het hart geven. U hebt op haar hoge leeftijd toch weer kracht willen geven. Toch weer door willen helpen. Heer, het is een onverdiend wonder. En u bidden we, wil u haar met haar man genadig zijn. En ook bij het klimmen van de jaren sterke gezondheid geven. Maar bovenal geef hen dat. Wat meer is dan het leven. Uw goede tierenheid. Schenk die hen uit genade. Zo leggen we alles voor u neer. Er is meer dan we noemen. Dan we ook noemen kunnen. Maar u die alles weet en ziet. Voor wie de schuilhoeken van ons hart zelfs licht zijn. Zie u op ons neer in uw gunst. En vervul u al onze vragen. Niet om iets van ons, maar doe het alleen. Om Christus Jezus wil, uw Zoon. Uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 69, het 9e en het 13e vers. Psalm 69, vers 9 en vers 13. Versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van een. Ik ben zeer zwak. De lasteringen snijden mij door de ziel. Ik wacht naar medelijden, naar troosters. Maar helaas, ik vind er geen. En het 13e vers. Dat zal de Heere veel aangenamer zijn dan os of var die hun klauw verdelen. De blijdschap zal het hart der vrome strelen. Als zij mij zien verlost van smart en pijn. Dat is het 9e en het 13e vers van Psalm 69. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 85, het 4e vers. Psalm 85, vers 4. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. Het 4e vers van Psalm 85. Aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente. Ik weet niet of u wel eens bij een sterfbed gestaan hebt. Sommigen van u zeker. Meestal als we bij een sterfbed staan, Vooral wanneer dat het sterfbed is van iemand die ons heel lief is. Dan letten we nauwkeurig op alles wat gebeurt. Op iedere beweging. We luisteren naar ieder woord. Zelfs al wordt dat fluisterend uitgebracht. Zelfs kan het zo zijn dat maanden of jaren nadat we getuigen geweest zijn van het sterven van iemand die ons lief was, nog heel levendig ons herinneren wat het laatste was dat hij sprak. Wat de laatste uren van zijn of haar leven gebeurde. Het staat als onuitwisbaar in ons geheugen gegrift. Eén ding valt altijd weer op. Dat juist als wij terugdenken aan de laatste dagen, of aan de laatste uren, of aan de laatste woorden van iemand die ons lief was, dat meestal heel sterk die mens, die vader, die moeder, in het middelpunt staat. We denken aan wat hij zei, aan wat hij sprak, aan wat hem overkwam. Hoe anders is het bij de Heere Jezus? Zeker, als wij in gedachten vanavond opnieuw bij het sterven van de Heere Jezus Christus bepaald worden, dan worden wij op hem gericht, op zijn woorden, op zijn daden. Maar is u wel eens opgevallen dat de Heere Jezus Christus zelf in zijn laatste lijden, zelfs in het ogenblik van zijn sterven, van zichzelf afwijst? In die zin dat hij niet zichzelf op de voorgrond stelt, maar hij gaat schuil achter zijn werk. Hij zegt niet: ik heb alles volbracht, maar het is volbracht. Hij heeft zichzelf geofferd om het werk te volbrengen. De lijdende borg gaat schuil achter zijn werk. Zo vervult hij de eisen van zijn vader. Zo vervult hij de woorden van de schrift. En daar worden we vanavond aan herinnerd, als we bij het sterven van de Heere Jezus Christus stilstaan. En we willen nadenken over deze woorden. En het thema van de prediking is: de stervende Christus vervult de schriften. En er zijn twee dingen die we bijzonder willen benadrukken. Allereerst, door dorstend zijn lijden te volbrengen. En ten tweede, door stervend zijn werk te voltooien. De stervende Christus vervult de schriften. Ten eerste door dorstend zijn lijden te volbrengen. En ten tweede, door stervend zijn werk te voltooien. Vanmorgen hebben we, zij het heel kort, stilgestaan bij de kruisiging. En iets gezien van wat het betekende dat de Heere Jezus Christus van de aarde verhoogd werd op het vloekhout. Gekruisigd tussen twee moordenaars. Met de misdadigers, de schenders van Gods wet, de overtreders van de wet gerekend. Kruislijden van de Heere Jezus Christus heeft lang geduurd. 6 uren ongeveer. En het vreselijkste in dat lijden is het lijden geweest toen de duisternis de hemel bedekte. En 3 uren lang onder de inktzwarte nacht van de duisternis deze borg en zaligmaker zijn strijd alleen streed. Onder het duister van het ongenoegen van God. Diep leed. Het lijden daar is met geen pen te beschrijven. En kijk, als dan aan het einde van die 3-urige duisternis. De zon weer door het donker heen breekt. Als dan na die 3 uren van donkere nacht, waarin de toren van God ten volle gedragen werd, de zon weer gaat schijnen over Jeruzalem en over de kruisheuvel Golgotha, dan lezen we in het woord van onze tekst: Jezus, wetende dat nu alles volbracht was. Jezus, wetende dat nu alles volbracht was. En de vraag kan opkomen: hoe wist de Heer Jezus Christus dan dat nu het einde nabij was, dat nu alles volbracht was? Wel, iemand heeft het antwoord al gereed. Hij zegt: wel, de Heer Jezus Christus wist alles. Hij was toch God? Alle dingen waren bij hem bekend. Hij wist van tevoren dat hij gearresteerd zou worden in de hof. Hij wist van tevoren de diepte van het lijden. Hij wist ook van tevoren dat nu het einde nabij gekomen was, want hij wist alle dingen. En dat is zeker waar. Daar zullen we zeker ook moeten beginnen. Christus wist alle dingen, omdat hij de Zoon van God is. Maar we mogen er ook nog iets bij zeggen. We weten ook dat God zelf aan de Heer Jezus Christus een heel duidelijk teken gegeven heeft. Dat nu het einde nabij was. Dat alle dingen volbracht waren. Hoe? Wel, denkt u het zich eens in? Die achterliggende uren waar we zo even op doelden. Die 3 uren was het donker geworden. Dat was het duister van de toren van God. Toen heeft Christus onder de toren van God de helse angsten doorleden. En aan het einde van die 3-urige strijd, van dat lijden wat niemand van ons ooit zou kunnen peilen tot in zijn diepte, toen kwam die kreet, die roep uit het afgepijnigd lichaam en uit de moe gestreden ziel van de Heer Jezus Christus. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Daarin ligt het diepste zielenlijden van de Heer Jezus Christus saamgeperst. En wat gebeurt er dan? Als Christus van God verlaten in het diepste zielenlijden uitschreeuwt tot zijn God en Vader, dan hoort God toch. Urenlang heeft God gezwegen. Urenlang is het duister geweest over Golgotha, is de toren uitgegoten over de Heer Jezus Christus. Maar nu laat God het donker weggaan. Nu wordt het dag. Nu gaat de zon op. Wat zal die lichtende blik op de zon voor de Heere Jezus Christus betekend hebben? Want nu weet de Heere Jezus Christus het. De strijd is bijna ten einde. Nu komt alleen het einde nog. Nu mag ik sterven. De strijd is gestreden. Jezus wetende, omdat hij God was. Jezus wetende, omdat hij in het teken van het licht zag dat de strijd doorstreden was. Wist dat hij nu sterven mocht. En hier zien we in de woorden van onze tekst hoe dat de Heer Jezus Christus zich na die duisternis van zoveel uren overgeeft aan zijn God en aan zijn Vader. Overgeeft tot in de dood. En we kunnen daar, zoals u begrijpen zult, vanavond maar enkele dingen van aanstippen. De woorden zijn vol met onderricht en betekenis. Er wordt ook vaak over de kruiswoorden afzonderlijk gepreekt. En dat is zeker mogelijk, als God het geeft. Hopen we dat wellicht later een keer te doen. Maar het gaat vanavond om de grote lijn in het sterven van de Heere Jezus Christus. Hierna Jezus wetende dat alles volbracht was. Dat nu het einde gekomen was. Sprak opdat de schrift vervuld zou worden. Mij dorst. Hij wist het einde is nabij. Ik mag sterven. Nog één ding moet gebeuren. En dat is dat ik de schriften ook hierin moet vervullen. Dat ik moet spreken. Mij dorst. Nee, dat betekent niet, als hier staat dat de Heere Jezus de schriften vervulde met deze woorden, dat de Heere Jezus geen echte dorst had. Als Christus zegt mij dorst, dan zullen we ons moeten proberen in te leven. Wat de Heere Jezus Christus ook lichamelijk hier allemaal doorstaan heeft. Hij is onder die drieurige duisternis verteerd als het ware in de gloed van Gods toorn. Zijn lichaam is opengeslagen door de geeselroede. Zijn handen, zijn voeten zijn doorboord. De koorts woedt door zijn lichaam. Christus, hij is uitgeteerd. En zijn tong in zijn mond is gekloofd van dorst. Zwaar lijden van de Heere Jezus Christus. Lijden wat al in de schriften voorzegd was. In Psalm 69, de psalm waar we zo even enkele versen van gezongen hebben, wordt het al gezegd dat van de lijdende rechtvaardige geldt. Ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven en in mijn dorst hebben ze me edik te drinken gegeven. Die woorden worden hier vervuld. Christus lijdt nameloze dorst en in zijn dorst is het slechts wat bittere gal. Wat edik die aan een spons wordt gedaan en op een rietstaf wordt gestoken en zo zijn lippen bedrupt en ietwat kan verkoelen. Meer ontvangt hij niet. Juist dat dorsten van de Heere Jezus en die haastig toegestoken rietstok met een in spons gedoopt edikteug verzwaart het lijden van de Heere Jezus. Want laten we het niet vergeten, gemeente, dat de Heere Jezus Christus hier lijdt, dorst lijdt. Hij die gezegd had dat hij het levende water heeft, hij lijdt hier dorst. En wat dorst is, is voor de meesten van ons waarschijnlijk heel moeilijk voor te stellen. Sprak de Oosterling veel meer aan. Maar de dorst die het lichaam kan verdrogen, is in oude boeken vaak genoemd de pijn van het bloed. Dorst is iets wanneer het hele lichaam schreeuwt om water, om verkoeling. En juist ook in het lijden van de dorst heeft de Heere Jezus Christus de helse kwelling aan het kruis doorstaan. Lezen we het niet in dat ontroerende en aangrijpende gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, dat een van de smarten van de pijnen die de rijke man in de hel leidt is dat hij dorst heeft. O, dat Lazarus komen en water druppen in zijn van dorst gekloofde mond. Hier is de helse smart, het lijden naar de ziel. Het lijden naar het lichaam van de Heere Jezus Christus. In deze sobere woorden wordt ons aangeduid dat hij inderdaad in die uren van donker, niet alleen in zijn ziel, maar ook in zijn lichaam, de smart van de verlatenheid, de smart van de hel heeft geleden. Of als we daar een ogenblik bij stilstaan, dat een dorstende Heere Jezus Christus de dorst van de duisternis, de helse dorst, als ik dat zo zeggen mag, heeft geleden. Dat zegt ons dit. Dat de dorst, dat de nacht, dat de pijn van het oordeel van de hel, wij ons waard gemaakt hebben. u en ik is op hem geweest. Hij heeft gedorst. Hij is in de diepten van de hel neergedaald. O ontroerende, aangrijpende gedachte van de Heere Jezus Christus. In deze sobere woorden wordt ons aangeduid dat hij inderdaad in die uren van donker, niet alleen in zijn ziel, maar ook in zijn lichaam, de smart van de verlatenheid, de smart van de hel heeft geleden. O, als we daar een ogenblik bij stilstaan, dat een dorstende Heere Jezus Christus de dorst van de duisternis, de helse dorst, als ik dat zo zeggen mag, heeft geleden. Dat zegt ons dit. Dat de dorst, dat de nacht, dat de pijn van het oordeel van de hel, wij ons waard gemaakt hebben. U en ik is op hem geweest. Hij heeft gedorst. Hij is in de diepten van de hel neergedaald. O ontroerende, aangrijpende gedachte. En dat zegt ons dat God de zonde straft en straffen zal. Het waarschuwt ons dat tenzij we bekeerd worden, tenzij we geborgen zijn in het bloed van de Heere Jezus Christus, dat we straks eeuwig om zullen komen in de smarten van de vlam. En daarom roept dit ontroerend gebeuren u onbekeerde zondaar op. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Vliet van de toekomende toorn. Wat kunnen we ons druk maken over zoveel beuzelingen? Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Laat u met God verzoenen. Want Christus wordt nog gepredikt als een zaligmaker van zondaren die in zijn bitter lijden, in zijn doodslijden, de helse smart heeft gedragen, de helse dorst heeft geleden. En daardoor geldt het voor allen die door hem begenadigd zijn. Voor allen die uit hem bediend zijn. Voor allen die hem kennen. Dat ze nu niet meer in die helse dorst hoeven onder te gaan. Dat ze niet meer in die helse angst hoeven om te komen. Want Christus heeft voor zijn kerk die dorst geleden. Christus heeft zijn kerk van de vloek van de hel verlost, zegt onze catechismus. Dat is hier gebeurd, op Golgotha. O, u die genade kennen mag, laten we toch zinken in aanbidding. Ziende op deze ene, die wetende dat alles volbracht was, het uitriep, mij dorst. Hij heeft de dorst en de straf doorleden die wij ons hadden waard gemaakt. Maar er is meer. Het staat er zo opmerkelijk in onze tekst. Jezus nu wetende dat alle dingen volbracht waren, zeide, opdat de schrift vervuld zou worden, mij dorst. Er wordt wel eens gezegd, en u kunt dat soms ook bij de uitleg vinden, dat Wel, alles wat nu aan de Heer Jezus Christus gebeurde, dat die soldaat kwam met die spons en met die rietstaf, dat dat de vervulling van de schriften was. Wel, dat heeft er ook mee te maken. Alles wat hier gebeurt, gebeurt naar de schriften. Maar ik zou u erop willen wijzen dat de tekst heel letterlijk zegt, Jezus wetende dat alles volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden, zeide mij dorst. Het is dus niet in de eerste plaats de soldaat die met zijn edikstok de schrift vervult. Het is Jezus Christus die de schrift vervult. En hoe vervult de Heer Jezus Christus de schriften? Door te zeggen, mij dorst. Met dat woord vervult hij de schrift. En daarom zit er in dat woord mij dorst nog een andere lijn. Niet alleen bepaalt het ons bij de diepte van het lijden van Christus, dat hij de dorst in plaats van zijn volk gedragen heeft. Maar het laat ook zien dat Christus nu alles ten einde gekomen is. Dorst naar God. Want er staat op dat de schrift vervuld zou worden. Mij dorst. Welke schrift? Vaak als het Nieuwe Testament het Oude aanhaalt, zijn er verschillende teksten die de achtergrond vormen. Ook hier. Het is niet alleen Psalm 69. Het is ook een woord als Psalm 42. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Psalm 63. Mijn ziel dorst naar u, als een land dor en mat. En met die woorden vervult Christus ook deze schrift. Hij dorst naar God. Nu Christus het lijden ten einde is, is er één dorst die zijn hart vervult. Mijn ziel dorst naar u, naar de levende God. Vandaar dat hij volkomen bereid is om nu door de dood heen zijn geest te bevelen in de handen van zijn Vader. En als we op dat element uit onze tekst letten, gemeente, wat is ook dit van diepe betekenis? Christus, dorstend naar zijn God. Ten volle vervullend het woord van het Oude Testament. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Ach, wat kan het zijn in het leven van Gods kinderen dat die woorden op hun hart geschreven staan. Psalm 42, voor hoeveel mensen zal die psalm al niet tot zegen geweest zijn? Dat mensen hun leven vertolkt en verklaard vonden in die psalm van het hijgende hert, dat dorste naar God, naar de levende God. Maar hoe vaak moeten Gods kinderen, misschien u vanmorgen, ook in het licht van die psalm niet zeggen, Heere, wat is er vaak weinig dorst. Wat is er in het leven, ook van mensen die de Heere vrezen, vaak dorst naar dit en dorst naar dat. Maar zo weinig die levende dorst naar de levende God. Zo weinig de geloofsbeoefening. Zo weinig het verlangen om in de wegen van de Heere te wandelen. Zoveel dorheid, zoveel dwaasheid. Misschien hebben u er van de week wel onder gezucht. Misschien was het er zelfs vanmorgen wel aan de tafel des Heeren. Want Gods kinderen zijn vaak niet op hun plaats. Dat ligt niet aan de Heere, maar dat komt door hun eigen dwaasheid. Gemeente, als dat zo in het leven van sommigen er misschien vanmorgen was, zou u niet eens luisteren naar dat voorlaatste woord wat van het kruis klonk. Mij dorst. Christus heeft met een volkomen hart, met heel zijn ziel gedorst naar God. En zo heeft hij ook voor de dorheid en de dodigheid in het dorsten van zijn kinderen betaald en genoeg gedaan. Ziet u, wat hebben Gods kinderen juist met al hun struikelen, met al hun zwakheden, in het dorsten naar de levende God, deze stervende borg nodig. Want alleen door een borg en zaligmaker die volmaakt dorste naar zijn God en naar zijn Vader, alleen zo leert de kerk te dorsten naar God. Zoeken de dingen van God. Zoeken te wandelen in de wegen van de Heer. Jezus, nu wetende dat het alles volbracht was, zeide: opdat de schrift vervuld zou worden, mij dorst. De soldaten hebben dat laatste niet begrepen. Ze dachten alleen aan de dorst die de lijdende man van smarten moest hebben onder de vreselijke folterende pijnen. En ze staken hem een edikteug toe. Dat gaf wat verkoeling. En toch verzwaarde het lijden van de Heer Jezus. Want de diepte van zijn dorst naar God werd ook op Golgotha niet beseft. Maar nu is het uur gekomen. Als hij dorstend naar God zijn lijdensweg volbrengt, dan mag hij ook sterven. En als hij sterft, dan spreekt hij slechts één woord. Het is volbracht. In het Grieks is het nog sprekender. En zelfs in het Hebreeuws. Wat de Heer Jezus Christus zelf waarschijnlijk gesproken heeft. Het is in het Grieks één woord. Tetelestai. Het is volbracht. Het is volbracht, dat betekent letterlijk, het doel is bereikt. En daar mogen we toch vanavond ook de vinger bij leggen. Dat die heel bekende woorden van Christus aan het einde van zijn lijden, het is volbracht, ten diepste betekenen, het doel is bereikt. Welk doel? Ach, zult u zeggen, het doel waarvoor de Heer Jezus Christus gekomen is, en dat is waar. Hij was gekomen om de werken te doen van de Vader. Hij was gekomen om gehoorzaam te zijn tot de dood. En dat doel is bereikt. Hij heeft het doel wat God hem gesteld heeft volkomen vervuld. Hij heeft de toorn gedragen. Hij heeft de schuld geboet. Hij heeft alles gedaan. Niets is er overgeslagen. Het boek van het woord van God, de eisen van God, ze zijn allemaal vervuld. Het is volbracht, het doel is bereikt. Maar toch zit er nog meer in die woorden dat het doel bereikt is. Want het zegt niet alleen maar dat de Heer Jezus Christus nu het doel bereikt heeft waarvoor hij hier op aarde gekomen was. Nee, we mogen het woord het doel ook voor dit keer wel met hoofdletters schrijven. Het doel is bereikt. En wat is het doel? Wat is Gods bedoeling met deze wereld? Wat is Gods bedoeling met de schepping van de mens? Waarom bent u er op deze aarde? Wat was de bedoeling van God toen hij de mens schiep? Mijn beste vriend, de bedoeling van God, het doel, was dat u God zou eren en prijzen tot in alle eeuwigheid. Dat u uw schepper zou lof zingen en eren. Daarom, met die bedoeling, heeft God Adam en Eva in het paradijs geschapen. Met die bedoeling is de mens op deze wereld gekomen. Denkt u daar wel eens over? Dat dat het doel van de grote schepper aller dingen geweest is, dat u en ik geschapen zijn. Om de schepper te zingen. en zijn eer en zijn lof te bedoelen, in zijn wegen te wandelen. En mag ik het vragen, en de vraag komt ook tot mij, wat is er van terechtgekomen? Wat komt er van het doel terecht? Niets. Wij eren onze schepper niet. Wij zingen de lof van hem die ons maakte niet. Want we zijn gevallen. Hebben onze schepper de rug toegekeerd. En omdat we in zonde gevallen zijn, missen we het doel. We missen het doel, namelijk het lofzingen van God. Dat betekent het woord zonde ook in de Bijbel, heel letterlijk vertaald, het doel missen. Dat betekent we missen het doel waarvoor we geschapen zijn. Want we zingen de lof van onze schepper niet en we leven niet tot zijn eer. Dat is waar van Adam, van Eva, van al hun kinderen, van u en van mij, van de jongeren, van de kinderen in de kerk en van de alleroudste in de kerk. We zijn allemaal mensen die het doel missen. En die God niet de eer brengen die hij waard is. Die niet beantwoorden aan Gods bedoeling. Kijk, dat is wat de Bijbel van ons zegt. Kinderen van Adam. Mensen die het doel missen. Die God niet eren. En zijn lof niet zingen. Komt dat wel eens op u af? Zodat u het zegt misschien op een lentemorgen. Waarin alles spreekt van de schoonheid en de goedheid van de schepper van hemel en aarde. Waarin de vogels zingen en de planten en de bloesemknoppen opengaan tot eer van hun maker. Heren, nu beantwoord alles in deze schepping aan het doel waarvoor het gemaakt is. Zelfs de kleinste vogeltjes zingen uw lof. Zelfs die bloesems in het begin van april of mei. Maar ik loop hier over deze aarde als een grote doelmisser. Ik eer u niet. Wel eens op u afgekomen. Dat is de werkelijkheid. En juist in die werkelijkheid is de grote Zoon van God gekomen, de tweede Adam. En daar zegt hij op het vloekhout. Het is volbracht. Het doel is toch bereikt. En waarom is het doel bereikt? Nee, niet omdat wij iets beter gedaan hebben. Maar omdat Gods Zoon in de plaats van en voor zijn kerk. In de plaats van kinderen van Adam. God heeft verheerlijkt, zelfs al kostte het hem zijn leven, zelfs al moest hij ervoor in de hel toe vernederd worden. God verheerlijkt, antwoord, het is volbracht. En daarom kunnen alle mensen die door genade achter deze de bloede borg, stervende Heere Jezus Christus mogen schuilen. Voor hen is het doel bereikt. Christus heeft in de plaats van de zijne, heeft hij God geëerd en de breuk hersteld, de straf gedragen. Schuld geboet. O, wat is nodig? Wat is nodig om in zijn bloed geborgen te worden? Wat is nodig om door genade achter dat bloed te leren schuilen? Want zonder het bloed van de Heere Jezus Christus blijft u een doelmisser. Komt u om? Maar alleen wie door de genade van God als een verloren mensenkind alles verliest, met alles aan een eind komt, met alles de dood ingaat, die vindt in een stervende Heer Jezus Christus het leven, de zaligheid. Het is volbracht. Toch, om Jezus wil, aan het doel beantwoorden. Er is nog iets. Dat woord, het is volbracht, betekent letterlijk, zo zeiden we, het doel is vervuld. Christus als de tweede Adam heeft waar Adam alles bedorven heeft, de eer van God weer uit het stof laten klinken. Christus heeft het doel vervuld. En daarom alleen door Christus en in Christus kunnen we het weer leren aan het doel te beantwoorden. Maar dat woord het is volbracht is nog rijker. Er zit ook deze gedachte in. Christus zei, het is volbracht, het doel is bereikt. Dat betekent ook, alles wat beloofd is, is nu volbracht. God had vele dingen beloofd. Van het begin van de Bijbel af aan staan er zoveel beloften in de Schriften. Maar als Christus zegt het is volbracht, dan betekent dat ook alle beloften zijn nu vervuld. Het staat zo prachtig in het avondmaalsformulier. Dat formulier waar zoveel diepe dingen in staan. U moet het thuis maar eens doorlezen vanavond. Als het gaat over de Heer Jezus Christus, dan wordt daar dit gezegd. Dat de Heer Jezus Christus eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, namelijk het verbond der genade en der verzoening, besloten heeft toen hij zeide, het is volbracht. Wat betekent dat? Christus heeft eindelijk het verbond der genade, heeft hij besloten toen hij zei, het is volbracht. Wel, Christus heeft, staat er in de oertekst van het avondmaalsformulier, Christus heeft dat verbond van de genade verzegeld. Rechtsgeldig gemaakt, bekrachtigd. En dat betekent dit, dat nu Christus gekomen is en betaald heeft. Nu alles, alles is voldaan, want het is volbracht. Nu heeft Christus al die beloften verzegeld met zijn bloed. Die zijn allemaal rechtsgeldig geworden door het bloed van de Heer Jezus Christus. Al die beloften zijn in het bloed van de Heer Jezus Christus, ja en amen, onwankelbaar zeker geworden. Daarom heeft het bloed van de Heer Jezus Christus aan al die oude beloften nieuwe glans gegeven. Nieuwe kracht gegeven, nieuwe zekerheid gegeven, want het is volbracht. Wat een ontzaglijke diepte tekent zich hier voor ons af. Laten we zo eens een paar beloften noemen. En opnieuw, ik kan niet uitputtend zijn, het is zomaar een voorbeeld. De Heer Jezus Christus heeft beloofd in de profetieën van het Oude Testament dat hij zal komen om zondaren zalig te maken. Dat er vergeving zal zijn op de berg Sion. Dat er verzoening zal zijn. Dat is beloofd. En daar hebben al die oud-testamentische gelovigen iets van gezien. En die hebben die belofte van verre gezien en omhelst. Maar nu worden die beloften hier op Golgotha verzegeld. God drukt er het zegel op. Het is waar. Eeuwig waar. Want deze belofte is betaald met het dierbaar bloed van de Heere Jezus Christus. En daarom is het zo'n ontzaglijk wonder. Als we door genade iets van de kracht van die belofte in ons eigen leven gaan ervaren. Dan ga je zien dat wij mensenkinderen zijn. Bij ons is het niet. Geen leven. Bij ons is de zonde en de dood. Maar als de Heer je ziel gaat troosten in alle verdriet. Als Hij zijn belofte op het hart bindt. Aan je hart toepast. Ik ben uw heil alleen. Och, dan kan je door de schaduw heen een ogenblik licht zien. Maar dan moet u niet vergeten. Dat die belofte. Waarvan u soms in uw leven de kracht ervaren hebt. Die belofte. Is nu door Christus middelaarswerk verzegeld. Betaald met bloed. Het blijft vast en onverbroken. En dan kan er wel eens aan je leven geschud worden. Misschien is het ook de afgelopen weken gebeurd. Dat u zo heen en weer geschud bent. En dat er van binnen tegen u gezegd werd. Ja, je denkt nu wel dat de Heer tot je ziel gesproken heeft. Je denkt nu wel dat er een beginsel van het nieuwe leven ligt, maar hoe kan dit dan, hoe kan dat dan? Hetgeen uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En wat uit zijn lippen ging, gemeente, is bezegeld en betaald met het bloed. Hij heeft dat testament vastgemaakt. Die belofte verzegeld. Wat is de kerk van Christus rijk? En wat leeft de kerk van Christus vaak beneden haar stand? Doordat ze zoveel ziet op het donker en op de aanvechtingen en zo weinig dorstend, pleitend, werkzaam is. Met de beloften die verzegeld zijn in het testament van deze grote testamentmaker, Jezus Christus en die gekruisigd. Al gaat het nog zo hoog. Zijn beloften zijn verzegeld met bloed. Hebben we het nooit eens mogen zien? Dat u al de toezeggingen en de bemoeienissen van God in uw leven, misschien aan een avondmaalsbediening, hebt mogen zien in het licht van die grote koning. Als door een waas, als door een mist, zei iemand, van bloed. Betaald, volbracht, voldaan. Wat worden de beloften die God aan het hart toepast, dan kostbaar, dan dierbaar. Want ook voor die beloften, om ze te verzegelen, is bloed gestort. Nog iets. Christus Jezus sterft met het woord dat is volbracht op zijn lippen. Dat betekent het doel is bereikt. Het betekent ook de beloften zijn verzegeld. En het betekent tenslotte ook vrede is hersteld. Of beter, er is vrede gemaakt. Het is aangrijpend om het Nieuwe Testament te lezen in een Hebreeuwse vertaling. Dan komen er soms ongedachte dingen naar voren. Vooral in de evangeliën. De Heer Jezus Christus heeft zelf een vorm van Hebreeuws, Aramees, naar alle waarschijnlijkheid gesproken. En zo heeft hij ook op het kruis de woorden niet in de taal van het Nieuwe Testament gesproken, maar in de taal van het oude volk. En als we het woord wat de Heere Jezus op het kruis sprak terugvertalen in het Hebreeuws, dan leest u een woord wat u misschien enigszins herkent. Het is volbracht. Dat is in het Hebreeuws nislam. Daar zit het woord shalom in. Vrede. Letterlijk betekent het vrede is gemaakt. En dat is een diep geestelijke uitleg van het woord wat de Heere Jezus sprak. Het is volbracht, betekent ook vrede is gemaakt. Vrede tussen God en mens. Vrede tussen opstandelingen, kinderen van Adam. En een heilig en een vertoornd God. Toen Christus stierf, is die breuk van vijandschap, de breuk van rebellie, die breuk is geheeld. Vrede door het bloed en door de dood van de Heere Jezus Christus. Shalom, vrede is gemaakt. Wat betekent die vrede? Wel, ik stipt het al aan, dat betekent allereerst dat die heilige God, die tot in het diepst van zijn majesteitelijk wezen vertoornd is met de zonde, denk daar niet licht over. Dat die God, toen Christus zei het is volbracht, gesproken heeft als het ware. Het is genoeg. Al de eisen van mijn wet zijn vervuld. Alles wat ik verlang is voldaan. Mijn toorn is gestild. Als ik zie op de Heere Jezus Christus, dan is het vrede. En zo heeft Christus door zijn bloed de toorn van God gestild. En wie nu in de kracht van dat bloed mag delen, die mag het ook leren op de school van vrije genade. Dat er nu in het bloed van de Heere Jezus Christus vrede te vinden is. En als je die vrede mag smaken, dan ga je het zien, vrede met een vertoornd God. Dan mag je vanwege het bloed wel eens iets zien. Dat God nu niet meer toornt en niet meer scheldt. Al heb ik er alle reden toe gegeven. Dat God vertoornd zou zijn. Maar als God zijn volk ziet, door het waas, door de mist van het bloed gestort op Golgotha, dan toornt God niet meer. O gemeente, dat is zo'n zegen, als je daar iets van mag zien. God niet meer vertoornd. Hij vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. De hitte van zijn gramschap is geblust. Vrede met God. Maar ook vrede met de naaste. Vrede met de schepping. Want als Christus vrede maakt, als hij zegt het is volbracht, dan geeft en schenkt hij een volle vrede. Want niet alleen door de zonde is door de zonde onze verhouding met God ten enenmale verstoord, maar ook de verhouding met de naaste is verstoord, de verhouding met de schepping is verstoord. En dan kun je soms bij het ontdekkend licht van Gods geest wel eens heel nadrukkelijk aan herinnerd worden. Dat je het ziet, van nature geneigd God en mijn naaste te haten. De schepping zucht onder de vloek vanwege mijn zonde. Maar als Christus vrede maakt, dan herstelt hij niet alleen de verhouding met God, maar ook de verhouding met de naaste. Dan is er vrede tot met de schepping. Vrede met alles. Vrede bovenal. in mijn eigen hart. Dat is de vrucht van de vrede met God. Dat de vrede ook afdaalt in je eigen hart. Dat je geweten je niet meer aanklaagt. Dat de stormen bedaren. En dat de vrede door het bloed des kruises in je hart intrek neemt. Ook weet het. Dat zijn maar ogenblikken, zegt u, in dit leven. Voor Gods kinderen is dat zo. Maar die ogenblikken mogen er toch zijn. Onder het woord. Soms als je in stilte het woord van God overdenkt en zijn aangezicht zoekt. Aan de tafel des Heren. Want dat is voor Gods kerk toch niet zonder vrucht. Als ze naar het woord mogen horen. Als ze Gods aangezicht mogen zoeken. Als ze avondmaal mogen vieren. Dan is het toch zo dat er van deze dingen waar we maar iets van aangestipt hebben. Iets in het hart gaat leven. Iets in het hart gekend wordt. Wat is nodig? Dat we ons daarom de vraag stellen zo aan het einde van de prediking vanavond. Wat heeft het woord van God? Wat heeft de bediening van het heilig sacrament voor mij persoonlijk betekend? Zijn we door de middelen die God gaf op deze dingen gewezen? Dat er nu alleen vanwege de gekruisigde Christus die dorsten naar God en ook het werk volk. Komen gedaan heeft. Dat er daardoor alleen zaligheid is. Zijn we daarop gewezen? Mogen we daar iets van zien? Mogen we daar iets van proeven? Kijk, het is een slecht teken, gemeente. Als we naar het woord van God gaan luisteren, avondmaal gaan vieren en het blijft altijd maar zo hetzelfde. U ontmoet de Heere nooit eens. U ontvangt nooit eens een verrassende zegen. Dan ligt het niet goed. Dan ligt het niet goed. En dan is er reden om ons te verootmoedigen. En te smeken, Heere, u die dorstend stierf en alles volbracht hebt, leer me ook dat geheim verstaan. Want God maakt zijn volk arm. Armer en armer in zichzelf. Maar armen worden vanuit een stervende Christus. Vanuit een dorstende Christus. Die alles volbracht. Met goederen vervuld. Vrede. En rust. Dat geeft de Heere. En hij bevestigt het in het leven van al de zijnen. Wat een wonder. Amen. zullen we eindigen met dankzegging en gebed. Heere, we komen tot u aan het einde van deze dienst om uw grote naam dankend te erkennen. Dat we iets hebben mogen zien in deze kabinetten van het heil. Mij dorst, het is volbracht. Heere, geef dat we ontledigd mogen worden van al het volle waarmee we vervuld kunnen zijn. En dat we leren dorsten naar u. En naar die vrede. En naar die vervulde belofte die in u ja en amen zijn. Zalig wie daarin mag schuilen en vrede mag vinden voor zijn ziel. Heere, geef dat velen onder ons. Die zaligheid mogen ontvangen. Leer het aan al uw kinderen. Leer het ook aan hen die u niet kennen. Heere, wil nog werken onder ons, bekerend en vernieuwend. We zeggen uw naam dank dat u ons deze dag gaf en ook dit uur gaf. Doe verzoening over het zondige. En geef dat uw genade met ons mag gaan. Ook deze komende week in. Breng ons aan het einde van de week weer samen. Op de Goede Vrijdag en de Paasdag. Heere, wil ook dan in ons midden zijn. We vragen dat in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 103, de vers is onze slotzang. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Uw krank heen kent en liefderijk geneest. De tweede van 103. Des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.